Goedemorgen, broeders en zusters, hier aanwezig en thuis, of waar dan ook. Het is goed om elkaar op deze manier te ontmoeten, dat het nog steeds kan rondom dat geopende woord van God. En dat wil ik nu ook als eerste doen, het lezen van het woord van God. En veel sluit al aan bij wat er in de zang net is voorbijgekomen. Maar het gaat vanmorgen om hoe lieflijk zijn uw woningen. Ik heb ook een model van de tempel meegenomen, de tempel van Salomo. Er wordt zometeen ook nog door de techniek wat getoond. Maar we gaan eerst lezen uit Psalm 84. En Psalm 84, dat gaat over het verlangen naar dat heiligdom. Psalm 84. Voor de koorleider op de Gittit. Een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest waar zij haar jongen neerlegt, bij uw altaren. Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God, welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan ze door het dorre dal van moer bij bomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Ze gaan voort van kracht tot kracht. Ze zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie, en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Tot zover die schriftlezing. En daar willen we over nadenken, met dat beeld van die tempel in onze gedachten en die voorhoven. We hebben denk ik net wat gezien, ik heb niet achterom gekeken. En hier zie je dat nog in een model, de voorhoven, de ruimte die er is. Laat ik even teruggaan naar een reis die we maakten in 2010 met onze familie, ons gezin, naar Israël, een groepsreis. Ik moet zeggen, een christelijke groepsreis naar Israël. En er waren diverse momenten dat ik last had van die groep. En dat lag natuurlijk vooral aan mij, dat snap ik ook wel. En waarschijnlijk was het ook zo. Het was doorlopen, doorlopen, opschieten, opschieten en dan weer wachten, wachten, wachten. Ik ga niet meer met een groepsreis mee. Ik wilde foto's maken en daar wilde ik geen mensen op, geen toeristen op. En wat gebeurde er? Wachten, wachten, wachten. En dan moest ik weer foto's maken en dan zien dat die mensen eraf mikten. Door de camera natuurlijk goed te richten. Ik wilde het land en de cultuur in me opnemen, maar dat ging dus helemaal niet. Niet zoals ik dat wilde. En toen we op een dag met de bus naar Jeruzalem reden, ving iemand een lied aan. Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. En zo mochten we met z'n allen in die bus zingen, opgaan naar Jeruzalem. Maar ik wou genieten van die route, van die weg die zoveel mensen hebben afgelegd. En het werd gevolgd, dat lied, door het lied, wie op de Heer vertrouwen zoals de berg Sion. En rondom Jeruzalem zijn bergen. En ik dacht, ja, het is allemaal waar en het is ook goed, maar ik wou erover nadenken. En niet meegenomen worden in die liedjes. Dat zegt niks over liedjes, het zegt dus veel meer over mij dan over de liedjes en over de mensen die ze zongen. Maar het leven, en dat kwam net in de zang en de muziek ook aan de orde. Het leven wordt vaak vergeleken met het afleggen van een weg, het gaan van een route. Of het maken van een, ja, een reis, je zou kunnen zeggen een pelgrimsreis. Reizigers komen ergens vandaan, gaan ergens naartoe. En ze kunnen daarbij vol vragen zitten. Vol vragen over de weg, de juiste weg. En dat is ook al aangehaald, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Of over het reisdoel, waar gaan we naartoe? Wat hebben we voor ogen? In het begin word je, van je leven word je in een bepaalde richting gezet. Dan volgen de eerste stapjes aan de hand van vader of moeder. En stap voor stap ga je steeds meer zelf op onderzoek uit. En wordt die wereld als het ware groter. En je gaat de wereld verkennen. De ene keer ga je te voet, dan op de fiets, dan weer met het openbaar vervoer, vliegtuig, schip of auto. Vandaag de dag kan het allemaal wat lastiger. Maar zo gaat het leven. De ene keer heb je bij je reis licht en heb je prachtige vergezichten. En de volgende keer kom je op plekken waar het donker is. Onbekende wegen. Regelmatig ook doodlopende wegen. Je komt ze allemaal tegen in het leven. Als je onderweg bent. Je kunt ook ver van de hoofdweg afkomen. Ver weg raken. De weg moeten vragen. En zelfs volledig verdwalen. Het is allemaal mogelijk. En soms moet je hulp vragen. Of krijg je hulp van wegwijzers. Of vind je soms een routeplanner. En soms zit het daarbij zo tegen dat je extra hulp nodig hebt om weer op weg te komen. In het Bijbelboek van de Psalmen, waar we natuurlijk net die Psalm 84 uit hebben gelezen, Psalmen, Tehillim, komen bijna al die aspecten van het leven aan de orde. Het gaat daar van diepe emoties via gezamenlijke ervaringen, geweldige ervaringen, maar ook verdrietige ervaringen naar hele persoonlijke situaties. En veelal wordt het leven in de psalmen vergeleken met het maken van een reis. Het gaan van een weg. Het lopen van een route, een pelgrimsroute. Daarom zijn de psalmen bij heel veel gebeurtenissen een dankbare bron van troost en hulp. Daar kun je terecht als je zit aan de zelfkant of met de moeite van het leven. Samen optrekken naar Jeruzalem. Samen optrekken naar het huis van God. Naar die woning van God. Ik wil Psalm 84 iets meer in een setting neerzetten. In de eerste plaats gaat het over de psalmen die in 5 boeken worden geplaatst. Het eerste boek, dat zijn de psalmen 1 tot 41. Ik doe dat even kort, zodat je een beetje een beeld krijgt van hoe zit het in elkaar. Dus het wordt ook wel eens vergeleken met de 5 boeken van Mozes. Mozes gaf de eerste 5 boeken, de Pentateuch. En David zou je kunnen zeggen, al heeft hij ze niet allemaal geschreven, gaf de 5 boeken van de psalmen. En de psalmen 1 tot 41 gaat over, begint ook met de eerste zin, gezegend is de mens. En dat gaat voor een belangrijk deel over liederen die over bevrijding spreken. Psalmen 42 tot en met 72, dat is voor de leider, dat zijn goddelijke oordelen. Daar komt moeite en zorg aan de orde van wat God in die wereld ook neerlegt. Psalm 73 tot 79, en alle Bijbel, of bij de meeste Bijbels geven dat ook die indeling zo aan. Dat zijn psalmen van Asaf voor een deel, daar begint het mee. En dat wisselt dan vanaf psalm 84. En dat zijn nationale hymnes. Dus liederen die met de natie, het volk, werden gezongen. Psalm 90 tot 106, dat wordt ook wel genoemd het gebed van Mozes en dat gaat over het koninkrijk van God. En het laatste boek, psalmen 107 tot 150, daar spreken de verlosten en dat zijn liederen van lofprijzing. Al kom je sommige dingen ook wel op andere plaatsen tegen, je kunt het niet zo strak indelen, maar het is een hulpmiddel om er naar te kijken. En al die boeken, al die 5 boeken eindigen op dezelfde manier met geloofd zij de Heere, geloofd zij de Heere, God. Geloofd zij de Heere, de God van Israël. Loven de Heere. Psalm 150, daar eindigt dat ook mee. Psalm 84, we hebben het net gelezen, is duidelijk een pelgrimslied. Of een Sionslied, zo wordt het ook wel genoemd. Sion of Jeruzalem ligt op een berg, de berg Sion. Dat is, wordt ook wel genoemd Jeruzalem. Ik heb ook wel begrepen, als je wat archeologisch onderzoek doet en je leest daar wat over, dan kom je tegen dat die berg Sion er niet meer is. Die is in 137 na Christus door een keizer volledig met de grond gelijk gemaakt, afgegraven. De tempel is weg, er is niks meer van over. En het is ook maar de vraag, maar daar wil ik nu verder niet op ingaan, of het huidige tempelplein, of dat ook echt de oorspronkelijke plaats van de tempel is geweest. Dat is een vraag onder heel veel archeologen. Maar hoe dan ook, Sion wordt genoemd ook Jeruzalem. Dat was de plaats van de tempel en 1 keer per jaar in ieder geval trokken de pelgrims naar Jeruzalem. Al staat er dat er 3 feesten waren, we lezen dat in Leviticus 23. Dan kom je 3 feesten tegen, Pesach, Shavuot en Sukkot. Dus het Pascha-feest, het Pesachfeest, het slachten van het lam, Het Shavuotfeest, dat is het wekenfeest, of ook wel het Pinksterfeest. En het feest van de toekomst, Sukkot, het Loofhuttenfeest. Drie feesten. Normaal gingen de pelgrims drie keer per jaar, maar het werd in de Joodse gebruiken werd het steeds minder. En op het laatst ging men nog één keer. We lezen dat onder andere in 1 Samuel 1 vers 3. Daar gaat het over Elkana, die gaat met zijn vrouwen elk jaar naar Jeruzalem. Jaar tot jaar gaat hij zijn stad uit om zich in Silo, was dat op dat moment nog, de heren van de legermachten neer te buigen en om offers te brengen. Later, toen Salomo de tempel had gebouwd, was het de tempel van Salomo. In Lucas 2 vers 41 lezen we het ook. Zijn ouders, de ouders van Jezus, reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. Dat waren de feestdagen. Drie feestdagen, driemaal die opgang naar Jeruzalem, waar er bij de Joden uiteindelijk nog één van is overgebleven. En dat Pascha-feest was ook het belangrijkste feest in hun ogen. Die psalm 84, ik wil iets verder inzoomen op die psalm. Die eerste vijf versen die gaan over een lofprijs. Een lofprijs op het huis van God. Nogmaals, hier die maquette. Het huis van God. Een lofprijs op het huis. Vers 6, 7 en 8 gaan over de pelgrimsreis. Vers 9 en 10 gaan over een gebed voor een gezalfde. De koning. Je zou ook kunnen zeggen dat is de Messias. Want daar wordt dat woord ook genoemd, de Messiaag. En de laatste versen zijn weer een lofprijs, maar dan op God. En als ik dat samenvat, ik heb daar een tijdje over na zitten denken, hoe zou je die psalm nou zeg maar in één zin aan kunnen geven? Er staat bij mij heel mooi boven, bij jullie mogelijk ook verlangen naar het heiligdom. De lofprijs voor het huis van God, zo zou ik het willen samenvatten. De lofprijs voor het huis voor God, op Gods huis, zorgt voor het gaan van een weg door de wereld. En een houding ten aanzien van de Messias die lof wordt gezongen. Het gaat dus voortdurend om lofprijs. Hem lofprijzen. En zo begint het ook. Voor de koorleider op de gittit. De gittit is waarschijnlijk een instrument dat de toonhoogte aangaf. Nou, we hebben hier net ook muziekinstrumenten gezien. Het klonk fantastisch. Ik vind het hier elke keer weer feest als ik de muziek mag horen. Maar dat zegt iets over de toon, over de toonzetting en het samen zingen. En dan begint het meteen al. We vallen als het ware met de deur in huis. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Hoe lieflijk zijn uw woningen. De Heer van de hemelse legermachten. De Heer van de hemelse legermachten. Woont in een aardse tent. Want dat is het woord wat daar gebruikt wordt. Een heilige tent. Een tabernakel. Daar gaat het daarover. In een tent. Daar begon het ook. En later is dat de tempel geworden. En Jezus hield van die plek, want hij zegt, dat is het huis van mijn vader, daar ben ik thuis. De Heer van de hemelse legermachten woont in een tempel, in een tent. De schrijver van de psalm heeft duidelijk een heimwee, heimwee naar God. En zijn hele wezen is erbij betrokken. Mijn ziel verlangt, zegt die schrijver, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Het is een schreeuw uit de diepte. Heere help, Heere red, Heere kom, Heere. Mijn hele wezen, alles wat in me is, verlangt naar Hem. Bij Hem te zijn. Het gaat die pelgrims niet om die woning alleen. Niet om die voorhoven. Maar het gaat die pelgrims uiteindelijk natuurlijk om de Heer zelf. Om zijn aanwezigheid. Want wat heb je aan een leeg huis? Aan een lege woning. En die schrijver zegt dan ook, ja, ik heb zo'n heimwee naar dat huis van God, omdat ik weet dat daar de plaats is waar de Heer is. Het gaat om die aanwezigheid van God. Vogels vinden blijkbaar daar een woning, een veilige plaats. In die voorhoven, in die tempel, in die huizen die daar allemaal staan, in die gebouwen die daar allemaal staan. Ze bouwen een nest bij zijn altaren. Het brandofferaltaar en het reukofferaltaar. En ik stel me zo voor, en ik heb pas ook met iemand daar een gesprek over gehad. Stel je die tempel nou eens voor, en je kijkt even naar het model, en we hebben het model ook gezien, vol pracht en praal. Niet zomaar toegankelijk voor mensen. Er stonden als het ware overal hekken. En met name de goyim die moest buiten blijven. De wereld, die bleef eruit. Die mocht zeker niet binnenkomen. Vrouwen mochten een klein eindje verder, maar mochten ook niet verder komen. Dan had je een voorhof voor de mannen, maar die mochten op een bepaald moment ook niet verder komen. Want dat was voor de levieten en de priesters. De priesters mochten in dat heiligdom binnengaan. En alleen de hoge priester, dat is de enige, die mocht één dag op Yom Kippur, grote verzoendag, het heilige der heiligen binnen. Om daar bloed te sprenkelen. Op die kaporet, op dat verzoendeksel. Ieder had, zou je kunnen zeggen, zo zijn eigen voorhof. Zijn eigen ruimte van bewegen. Maar mocht niet verder komen. En dan te denken aan die vogels. Die vlogen in en uit. Waar mensen niet mochten komen, daar kwamen de vogels wel. Verder mocht jij niet komen. Maar vogels vliegen zomaar in en uit bij de heren van de hemelse legermachten. Onvoorstelbaar. Zij hebben die toegang. Welzalig zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. En hier legt die psalmist een link met ons, met de mens. En het is de eerste wat in vers 5 staat, welzalig de mens of zij die in uw huis wonen. De eerste van drie zaligsprekingen in vers 5, 6 en 13. Welzalig, je bent gelukkig. Als je bij God woont, als je bij God in en uit mag gaan, zoals de vogels dat kunnen. In het huis van de Vader zijn ook veel woningen, veel verblijfplaatsen. Jezus zegt het. En Jezus doelt daarmee op de hemel. En eenmaal zal die hemelse tempel en dat hemelse Jeruzalem neerdalen op de aarde. Jezus wijst daarop. En dat staat in tegenstelling tot die tempels van al die afgoden. Want in de wereld barstte het van de tempels. Alle volken rondom Israël hadden hun tempels. En in die tempels, daar moest je ook naar binnen om God te zien. De God te zien. De godenbeelden die daar stonden. Vaag lege beelden. Lege huls. Ik heb er ooit eentje gezien in Turkije. En dat was ook daadwerkelijk een tempel waar een beeld in stond wat hol was. En daar kon de priester inkruipen en dan kon hij tot in de kop van dat beeld komen, of in het hoofd van dat beeld, en daar kon hij dan uitroepen en antwoorden geven. Ongelooflijk hoe mensen zich voor de gek lieten houden in Bergama. Ik weet niet of iemand wel eens is geweest, maar dat is een plaats om over na te denken. Hoe de waarheid als het ware tot leugen werd, of de leugen tot waarheid werd. Je was de weg werkelijk kwijt. Die tempels van die volken stonden vol met afgodsbeelden, leeghoofden, idols. En je moest die tempel in om dat beeld te zien, om daarvoor te buigen. Maar Yahweh, de God die we kennen als ik ben die ik ben, heeft geen woning nodig. Geen beeld van zichzelf nodig in die tempel. En Salomo zegt het ook zo in 1 Koningen 8. Maar waarlijk, zou God op aarde wonen? Zou God op aarde wonen? Zie, de hemelen, ja de hemelen. De hemel der hemelen zouden u niet bevatten. Hoeveel te minder. Dit huis dat ik gebouwd heb. Dit huis dat ik gebouwd heb. Het ziet er prachtig uit. Vol pracht en praal, zei ik al. Grootsheid, grandeur. Het had wat. En toch weet Salomo dat hoe fantastisch dat die tempel ook is. God kan daar niet uiteindelijk wonen. Hij weet dat die tempel God niet kan bevatten. Het is die aanwezigheid van God die je niet moet zoeken in die tempel. Maar uiteindelijk in je hart, in je leven. Die aardse tempel, zou je kunnen zeggen, is een kopie van die hemelse tempel. Het reflecteert als het ware dat hemelse heiligdom, waar Jezus eens voor altijd met zijn bloed is binnengegaan. Hij is dat heilige der heiligen binnengegaan. En hij heeft zijn bloed gesprenkeld. En Jezus heeft die toegang tot God ontsloten. En dat betekent dat we elke dag toegang mogen hebben, elk moment, tot die God van de hemelse legermacht, tot die geweldige God. Wat een fantastische mogelijkheid krijgen we. Vergelijkbaar met die vogels van de hemel, die vogels uit de lucht, die in en uit vliegen. Zo mogen wij ook, dankzij het offer van Jezus Christus, in en uitgaan bij hem thuis zijn. En dan zegt vers 6 ook, welzalig de mens voor wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Ze gaan door het dorre dal van moer bij bomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Ze zullen verschijnen voor God in Sion, in Jeruzalem. Heere God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Het gaat over lofprijs. Meerdere malen. En lofprijs lieve broeders en zusters, is niet slechts een liedje. Is zelfs niet een blok met liedjes of een serie liedjes. Niks ten nadele van wat jullie hebben gedaan vanmorgen. Maar lofprijs heeft te maken met een totale levenshouding. Het gaan van een weg, weg in je leven. En daar spelen liederen natuurlijk ook een rol in. Maar er speelt veel meer een rol in. Lofprijs is het gaan van de gebaande weg. Lofprijs is als een pelgrim door de wereld gaan. Moeite en zorg tegenkomen. Strijd. En toch gezegend zijn. Dwars door alles heen, wetend dat God bij je is. Dat het droge veranderen zal in de droge dal, het zal veranderen in een dal van bronnen. Er komt leven. Die regen duidt ook op zegen. Het gaat daar ook over de zegen die God geeft. De vroege en de late regen is de zegen die God geeft op het land. In de moeilijkste periode van het leven. Daar mogen we over nadenken. Ook voor onszelf. Weten we dat God nabij is. We weten het. Je voelt het misschien niet altijd. Je ervaart het misschien niet altijd zo. En je zegt misschien wel eens, ja, de hemel lijkt wel van koper. Misschien wel van metaal, zodat ik er niet doorging. Het klinkt allemaal terug. Maar ik zie het niet. Toch mogen we van kracht tot kracht voortgaan, doorgaan. En Hij gaat met ons mee. Ons oog mag daarbij gericht zijn op Yeshua. Yeshua HaMashiach. Jezus, de Messias. De voleinder van het geloof. Ons oog mag op Hem gericht zijn. En daarom zegt die psalmist ook in vers 11. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Of 1000 bij de goyim, bij de goddelozen, bij de wereld. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Beter één dag op de drempel van het huis van de Heer, op de drempel. Dat je niet eens dat huis mag binnengaan, of hoeft binnen te gaan, maar aan de drempel blijft staan. Beter één dag op de drempel dan 1000 dagen bij de goddelozen. Als God in zijn woning is, lieve mensen, dan is er voor ons ook niet eens meer een plaats. Als God daar is, we zien dat ook bij de profeet Jesaja. Jesaja 6, vers 1 tot 5 wordt een gezicht, een visioen beschreven. In het jaar toen koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen vervulde de tempel, de zomen van zijn mantel. De zoom van zijn kleed vervult de tempel. Er is geen plaats voor Jesaja. Zodat de posten van de dorpels zich bewogen, van de stem van de roepende. En het huis werd vervuld met rook. En toen zei ik, Jesaja, wee mij, want ik verga. Want ik ben een man onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heer der Heerscharen gezien. Voor mij is er geen plaats. En dan komt God met zijn genade. En dan raakt een engel hem aan met de gloeiende kool van dat altaar. Raakt zijn lippen aan. En dan mag Jesaja spreken. En als God dan zegt, wie zal ik zenden? Dan kan Jesaja zeggen, ja, zend mij. Zend mij. Want ik heb uw heil gezien. Ik heb uw heelheid gezien. Ik heb uw shalom gezien. Ik heb gezien waar het om draait. Voor mij als mens is er geen plaats. Maar God zij dank, door Christus, Jezus, is daar ruimte. Is er plaats. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. God beschermt de oprechten die zijn weg gaan. Psalm 1 zegt dat ook met zoveel woorden, iets anders. Wel gelukzalig is de man, wel gelukzalig. Gezegend is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, nog staat op de weg van de zondaren, nog zit in het gestoelte van de spotters. Maar zijn lust is in des Heren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Nagaan wat de weg van de Heer is. De Heren van de legermachten. Daar draait het om, vers 13. Welzalig de mens die op u vertrouwt. Gelovigen mogen door genade, door Jezus Christus, dat heiligdom in en uitgaan. Zoals die vogeltjes van de lucht. In en uitgaan. Als ik die psalm nou opnieuw samenvat en opnieuw op me in laat werken, en misschien kunnen we dat allemaal doen, dan brengt die psalm ons van buiten naar binnen. In de tempel. Wij mogen dat heiligdom binnen. Van het gewone, dagelijkse leven, naar het ongewone, het bijzondere leven in die tempel, tot in dat heiligdom. Van onze dagelijkse beslommeringen, onze dagelijkse zorg, onze dagelijkse moeite, ons dagelijkse aftobben, brengt het ons naar die heilige ruimte, naar die plaats waar verzoening plaats heeft gevonden. In Israëls tijd, één keer per jaar, in onze dagen, elk moment. Ben je voorbereid op die ontmoeting met die Heer? Is je leven een leven van aanbidding? Een leven van aanbidding, waar muziek of allerlei andere dingen, ik schilder graag, kunst en noem het maar op, een plaats in hebben. Het mag allemaal. Ben je in alle dingen uiteindelijk op Hem gericht? Staat Hij centraal? Is je oog bij alles wat je doet gericht op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof? Ik wil afsluiten met de tekst van een lied. Dat gaat over die pelgrims. Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort. Liederen zingend, vol vertrouwen, tot in het voltooide licht, broeders, zusters zal aanschouwen, staande voor Gods aangezicht. Door de nacht leidt ons ten leven, licht, dat weerlicht overal, dat ons blinkend zal omgeven, als ons God ontvangen zal. In ons hart is dit de luister, dit de liefde die ons leidt, op de kruistocht door het duister, naar de lichte eeuwigheid. Bij Hem mogen we wonen, bij Hem mogen we thuis zijn. Amen.